Prijs de Heer. Ik wil beginnen met een tekst uit Jesaja 43, vers 19. Een prachtige belofte van de profeet Jesaja voor jullie allemaal. En ik wil jullie echt uitdagen deze tekst even aan te nemen alsof het echt voor jou geschreven is, tot jou geschreven is. En de profeet zegt: zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. En God wil een weg voor jou maken waar je nooit aan gedacht had. Hij kan dingen doen die je niet voor mogelijk hebt gedaan. En vandaag is bevrijdingsdag, wordt heel breed gevierd, bevrijdingsdag. En wat is dat ook alweer? Ja, op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetters. En dan is altijd eventjes goed te herinneren dat Nederland bevrijd werd. En we hebben dat niet zelf gedaan. Nederland kon zichzelf niet bevrijden. Het waren vooral Canadese soldaten en ook Poolse soldaten die gekomen zijn om. En Amerikaanse hebben meer Frankrijk en België en ook in Duitsland bevrijd. Maar Nederland werd bevrijd door de Canadezen en de Polen. Bijzonder toch, hè? Dat we waren niet in staat hetzelfde te doen. We werden bevrijd. En vrijheid is iets kostbaars. En we beseffen dat helemaal niet, wat dat betekent in een vrij land te leven. Als je even rondreist naar andere landen of je komt. Sommige mensen zijn hier, die zijn gevlucht van een land waar er geen vrijheid is. Wauw. En dan weet je hoe kostbaar vrijheid is. Of misschien heb je in de gevangenis gezeten. En dan opeens een besefje van wat vrijheid eigenlijk echt betekent. En in ons land hebben we persvrijheid, dat is prachtig. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, dus gelijkheid. En toch is het toch zo verbazend dat zoveel mensen ook juist in ons land lopen met verslavingen, gebondenheden, ongelukkig zijn, depressief, ondanks dat we in een vrij land leven. We hebben vrijheid, we mogen alles, we kunnen alles. En toch zijn mensen niet vrij. En de Bijbel zegt dat ware vrijheid kan alleen Jezus geven. En er staat een tekst: wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. Dat is, als Jezus je vrij maakt, ben je pas echt vrij. Want Jezus maakt je niet alleen vrij. Dus vrij zijn van, oh, nu heb ik persvrijheid, nu ben ik vrijheid van religie, vrijheid van. Maar wat Jezus doet, is hij bevrijdt je van de zondeschuld. Hij bevrijdt je van angst. Hij bevrijdt je van schaamte, van schuld. Dat is de vrijheid die Jezus aanbiedt. En dan zou je zelfs theoretisch in een gevangenis kunnen zitten en toch vrij zijn. Want werkelijke vrijheid is de vrijheid die Jezus geeft. Amen. Amen. Hey, en wat ook in de theologie, om iets duidelijk te maken, wordt vaak een verbinding gelegd tussen D-Day en Bevrijdingsdag. Ga ik even uitleggen. D-Day, wat was dat ook weer? 6 juni 1944, een jaar voor de bevrijding, was D-Day. En Bevrijdingsdag, wij vieren in Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei. Omdat op 5 mei 1945 wij bevrijd werden. Maar de totale capitulatie van de nazi's was 3 dagen later. Dat was 8 mei 1945. Andere landen vieren dus op 8 mei. Nederland was vrij op 5 mei. Maar op D-Day, Decision Day, D-Day, werd de basis gelegd van de overwinning. En wat was D-Day? 156.000 soldaten bestormden de kust van Normandië. 156.000. Het was de grootste actie ooit, zegt men. En de kust werd ingenomen en daarmee was zeker het Derde Rijk zou vallen. De nazi's zouden vallen. Het was nu opruimen, maar toen ze eenmaal geland waren en die slag gehaald was, wist men: de overwinning is behaald. Maar er zat dus nog een jaar tussen D-Day en Bevrijdingsdag. Nou, wat betekent dat even voor ons? Voor ons betekent dat dit als Jezus terugkomt om te regeren. Wij verwachten dat Jezus terugkomt. Jezus is naar de hemel gegaan en hij komt terug. En dan zal hij regeren met recht en gerechtigheid. Dan zal hij een vredesrijk stichten. En dan staat er in op me. En dan zal er geen dood zijn meer, geen ziekte, geen pijn, geen verdriet. En dat is de beloftes die zullen komen. En daar kijken we naar uit. Daarom kijken we zo uit naar de komst van Jezus. En dan zal er vrede zijn. Maar we leven in een tussenfase waar we heel veel al mogen ervaren van wat komen zal. En de grote overwinning, en dat is die day, was toen Jezus stierf aan het kruis. 2000 jaar geleden stierf Jezus aan het kruis voor ons. En hij heeft toen de duivel overwonnen, zonde vergeven, eeuwig leven gegeven. Jezus is opgestaan, heeft de dood overwonnen en vrijheid beschikbaar gegeven. Dus dat was de reddingsdag. Daar is de overwinning beschikbaar geworden. En dat is de echte vrijheid is sindsdien beschikbaar in Jezus Christus. Dus de grote overwinning is behaald. En jij hebt het misschien, heb je een zware tijd op dit moment. Misschien gebeuren moeilijke dingen in je leven. Maar je mag weten, Jezus heeft de overwinning behaald. Die grote overwinning is al 2000 jaar geleden behaald. En jij mag daarin staan. Dus die day ligt achter ons. Maar af en toe hebben we wel strijd en worstelingen. En dat zullen we hebben totdat Jezus terugkomt. Paulus verzekert ons in Romeinen 8 vers 37. Maar hoe zwaar, en dit is Bijbel in gewone taal. Romeinen 8 vers 37. Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. Waarom zullen we alle moeilijkheden overwinnen? Omdat God van ons houdt. Hij houdt van ons. Ja, en daarom zullen we, in een andere vertaling zeggen, we zijn meer dan overwinnaars. Hè? Elke keer dus als wij een overwinning meemaken, dat is zo bijzonder, groeit ons geloof. Hè, dus strijd is niet erg op zich. Hè? In een moeilijke situatie terechtkomen, daar juist kan jij groeien. Hè? Hoe leer je geduldig te worden? Heer, maak mij geduldig. Ja, dan zal God jou in situaties zetten waar je geduld mag leren. In een file. Oh man. Ik heb zo een hekel aan files. Ik vind files zo verschrikkelijk. Oh man. Maar goed. Maar daar leer je. Oké, goed. En even tot rust komen en het op je af laten komen. Zo word je geduldig. Dus geduld als. En als je meer geloof wil hebben. Als je gaat, Heer, geef mij meer geloof. Wat gebeurt er dan? Dan kom jij in situaties terecht waar je je geloof mag uitoefenen. Oeps, nu moet ik geloof hebben. Voor een grotere hypotheek, voor een auto, voor een nieuwe baan, voor dingen. Dus dan kom je in zo'n situatie. En dan denk je eerst van, oh, onmogelijk. En dan denk je, oh nee, ik had gebeden voor geloof. En dan mag je meer geloof hebben. Nou, het bijzondere van onze God is dat het woordje onmogelijk voor hem niet bestaat. Onmogelijk bestaat voor God niet. Het woord mogelijk. God is de God die onmogelijke dingen mogelijk maakt. En misschien zeg je, oké, dat klinkt heel abstract. Wat betekent God kan alles mogelijk maken. Laat ik het heel persoonlijk maken. God wil jouw onmogelijke situatie, daar wil hij jou een uitweg geven. In een onmogelijkheid. Hij is in staat in jouw onmogelijkheid dingen te doen, een weg te maken, een weg te banen die je niet voor mogelijk houdt. En hij kan het. En soms, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar soms, ik kom in onmogelijke situaties terecht. Waar je denkt van, vooruit gaat niet, achteruit gaat niet, hoe ben ik hier terechtgekomen? En misschien vraag je dan ook af, Heer, waar bent u? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe moet ik nu verder? Ik kan niet vooruit, ik kan niet achteruit. Soms ben je door je eigen toedoen misschien in zo'n situatie terechtgekomen. Misschien heb je iets stoms gedaan en je bent in een slechte situatie terechtgekomen. Maar het kan ook zomaar zijn dat jij daar bent omdat God je daar geleid heeft. Omdat God daar jou gebracht heeft om vervolgens zijn grootheid te zien. Dat jij een persoonlijk wonder mee mag maken. Dat je iets heel bijzonders mee mag maken. En dat vind ik toch wel altijd heel bijzonder in het Nieuwe Testament.
is Jezus zo met zijn discipelen, staan aan het meer van Galilea. En dan zegt Jezus tegen zijn 12 discipelen, ga maar naar de overkant. Neem de boot, ik kom later wel. En de discipelen, die ervaren vissers, stappen in die boot, willen naar de overkant toe gaan. En ze komen regelrecht in een bizarre storm. Jezus, de lieve Jezus, waarvan we allemaal zo houden. Jezus heeft ze in een storm gestuurd. En ze riepen het uit over vergaan, help en alles. Jezus heeft ze in een storm gestuurd. Wat is dit nou? Dat kan toch niet? Waarom doet hij dat? Nou, Jezus had een plan. Jezus zou hen laten zien dat hij groter was dan de storm. En Jezus kwam op water aanlopen. Hij kalmde de storm. En de discipelen moesten dat zien. Dit waren de 11 discipelen. Eentje viel af. Dit waren de 11 discipelen die de hele wereld veranderen. Vandaag 2 miljard mensen geloven in Jezus. Dat is toch bizar? Hoe kan dat? 11 discipelen hebben gezien hoe Jezus de storm tot stilstand bracht. Hoe Jezus sterker was dan de natuurwetten. Dat hij op water kon lopen. Dat hij de storm kon stillen. En zij snapten van, hij is de Zoon van God. Hij kan alles. En later in hun leven, als de discipelen een probleem hadden of iets kwam op hen af. Oh ja, Jezus stilt de storm, geen probleem. Als je dat meegemaakt hebt, als je Gods grootheid gezien hebt, als je wonderen en teken meegemaakt hebt, dan je weet, God is groter dan dat. God is machtig. Hij kan mij door deze storm heen leiden. Dus als jij in een storm terechtgekomen bent, tuurlijk is dat even shock, wat moeten we doen? Besef dan, God is groter, God is machtiger. Hij kan die storm tot stilstand brengen. Hij kan je naar de overkant brengen. Hij is er om jou te redden. Psalm 23 zegt ook al ga ik, met de goede herder, ook al ga ik door een diepe dal van duisternis, dan weet ik, u bent met mij. Amen. God is met je. Ook juist, juist in die moeilijke momenten is God met jou. Juist daar is hij met je. En hij leidt je. Hij brengt je door. En dus besef altijd, als je moeilijke situaties meeneemt, dat zijn momenten waar je geloof lekker kan groeien. Waar je geloof sterker kan worden. Prachtig. Dus als je in een onmogelijke situatie terecht bent gekomen, weet dat God, hij is met je. En daar, juist daar wil hij zijn grootheid aan je tonen. Nou, daar wil ik het een beetje over hebben. Het volk van Israël was namelijk in zo'n bizarre situatie terechtgekomen. We hebben de schriftlezing al gelezen. Israël, ik moet nog iets grappigs vertellen. Dus over 3 weken ga ik naar Egypte toe. Om naar een voorgangersconferentie. En mijn broer, ik had mijn broer verteld, en die stuurt mij zo'n appje van Genesis 46, nog iets, van wees niet bevreesd als je naar Egypte gaat, ik zal je tot een groot volk maken. Oeps. Dus daarvoor heb je broertjes nodig. Dus ik weet niet wat God echt van plan is daar in Egypte. Maar dat was het woord dat God tot Jacob sprak. En Jacob, hij kreeg een nieuwe naam, Israël. Hij ging met zijn stam naar Egypte toe. En daar was hij 400 jaar, was Israël daar. Werd een groot volk, inderdaad. Dus die belofte is werkelijkheid geworden. Maar de nieuwe farao dus vond hen een bedreiging en maakte hen tot slaven. Dus het hele volk Israël moest slavenwerk doen. En ze leden enorm daaronder. Ja, en God had hun op een spectaculaire manier bevrijd. En Mozes kwam en er kwamen plagen. En op een gegeven moment eindelijk zei farao, oké, slaven, jullie mogen vertrekken uit het land. Ga maar naar jullie beloofde land. Dus eindelijk waren ze vrij. Ze namen alle spullen mee. Ze liepen richting Rode Zee. Rond meer dan 1 miljoen mensen vertrokken uit het land. Ex-slaven, ze liepen weg, liepen naar de Rode Zee. En ze zongen free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last, yes. En toen kwamen ze aan bij de Schelfzee. Oké, goed, hoe gaan we hier verder, Mozes? Hoe doen we dat? En dat was even lastig, Schelfzee. En opeens draaien ze zich om. En daar is farao met zijn leger. Want farao dacht van ja, wie gaat nu de piramides bouwen en de Sphinx en de Obelixjes en zo? Dat willen wij niet zelf doen. Dus we moeten de slaven weer terughalen. Dus die had zich bedacht en hij wou de slaven weer terugnemen. En dat is zo'n onmogelijke situatie. Voor je water, achter je het leger van Farao. Wat te doen? Hè, zo'n onmogelijk staat. En ik weet niet of jij ooit in zo'n situatie bent geweest, waar je echt dacht van, hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe moet ik nu verder? Nou, en hier wil ik even op inhaken om het naar het hier en nu te brengen. Als jij een kind van God bent geworden, hè, dan ben je geen slaaf meer van Farao. Ben je geen slaaf van zonde meer. Geen slaaf van angst meer. Je bent vrij. Je bent vrijgekocht. Hè, je bent weggetrokken. En geen slaaf van angst. En je bent een kind van God. Maar wil ik ook nog zeggen, hè, dat ik heb de paus laten horen zeggen van, we zijn allemaal kinderen van God. Of je nou boeddhist of hindoe bent of dit of moslim. En we zijn allemaal kinderen van God. Weet je, de Bijbel zegt van dat je een kind van God bent als je gelooft in Jezus Christus. En dat is, dan zeg je, oh, maar dat is niet eerlijk. Wat is dat nou? Dat is niet inclusief in alles. Ja, maar jij mag ook een kind van God worden. Geloof in Jezus Christus. En dan mag je ook een kind van God worden. Zo staat het in onze Bijbel. Dat is het woord van God. Geloof in je. Hij heeft het mogelijk gemaakt voor jou. Dus je bent een kind van God als jij in Jezus Christus gelooft. En hij heeft jou gered en zo word je een dochter, een zoon van God. En wij zijn dus als het ware geadopteerd door God. En je bent een kind van God geworden op het moment dat je je leven aan de Heer gegeven hebt en in Jezus gelooft. En dan ga je op weg. En dan begint een mooie reis als je je leven aan de Heer gegeven hebt. En je vertrekt als het ware uit dat slavenhuis van Egypte. Maar net als de Israëlieten bevrijd waren, dan wil Farao, wil de duivel je ook weer terug hebben. Hij vindt dat niet leuk, dat je weggegaan bent. En al snel merk je, en dat is ook veel mensen die hun leven aan de Heer gegeven hebben, dan trekt de wereld, dan trekt de duivel aan jou. En er is een enorme strijd. En hij gaat achter je tot aan dat water. En dat is toch wel iets bijzonders. Daar staan ze dan, het volk staat voor het water en wil Egypte verlaten, maar kan niet, want het water sluit af, achter je is het leger. En hierin wil ik zeggen hoe belangrijk de doop is. We hadden het net over de opdracht, wij dragen kinderen op, maar we hebben, wat wij heel belangrijk ook vinden, is dat mensen zich laten dopen. En ook in het Nieuwe Testament wordt dat het volk van Israël door het water trekt, wordt vergelijkt met de waterdoop. Met de doop wordt je verlossing definitief. Je loopt door de Rode Zee en je verlaat Egypte definitief. Je laat de wereld achter. Egypte staat, in dit geval niet vandaag, maar symbolisch staat Egypte voor de wereld, voor het slavenhuis. En het beloofde land is waar we naartoe mogen trekken. En de Rode Zee is de doop. En elke wedergeboren christen moet door het water heen. Je moet er doorheen. Je moet dat slavenleven achter je leggen. Je moet opstaan. Opstaan als een vrije man, een vrije vrouw. En de duivel, die heeft recht op het oude leven van jou. Hij is bezit. Hij heeft die slaven, dat was zijn bezit. Maar weet je wat zo mooi is? Als je je laat dopen, ontvang je een nieuw leven, een nieuwe identiteit. Je bent gestorven aan zonde en dat laat je achter je. En je staat op en je krijgt als het ware een nieuw paspoort. Waar staat kind van God. Je bent vrij. Je hebt een nieuw leven. En daarom is het zo belangrijk dat ook dat je je laat dopen. Als je in Jezus gelooft, fantastisch. Laat je dan ook dopen om het oude leven af te leggen. En op te staan in het nieuwe leven. Dan ontvang je nieuw leven en nieuwe identiteit. Nou, de doop is dus het definitieve afrekenen van jouw verleden. En je gaat richting jouw beloofde land. Het volk van Israël stond voor het water. En het leger dus stond achter hen. Wat een beeld. Ik vind dat zo spectaculair. Een van de meest bijzondere wonderen ook in de Bijbel. Het volk was omsingeld. En ze konden nergens naartoe. En dat is ook zo'n grapje, dat zegt zo'n jonge christen, die leest dat voor het eerste keer. En die zegt, wauw, wat een wonder. De zee spleet open en de Israëlieten gingen er doorheen en het leger ging er achteraan. En ik werd helemaal enthousiast en een atheïst zit zo naast hem en zegt, nou, dat was gewoon een wind en het water was heel laag. En dus ze konden er gewoon doorlopen en zo. En dan was die jonge christen heel teleurgesteld. En dan las hij van, wauw, wat bijzonder. Dus het hele leger van Farao is verdronken in heel laag water. Oké. Goed. Wauw. Dus weet je, hoe je het ook went of keert, hè, ik geloof in wonderen. Want ik geloof als God de hemel en aarde geschapen heeft, dan kan hij ook een storm tot stilstand brengen. Dan kan hij de water splitsen, dan kan Jezus op water lopen. Heb ik helemaal geen problemen in te geloven. Want God heeft al deze prachtige dingen geschapen. Weet je, dat is ook zo bijzonder. Als je naar een museum gaat, hè, dan loop je door het museum en bewondert de kunstwerken. Kunstwerken van beroemde artiesten, van Vermeer, van Gogh, van Rembrandt en al die prachtige dingen die gemaakt zijn. En weet je wat, als je naar een dierentuin gaat, dan kan je die prachtige dingen bewonderen die God gemaakt heeft. Toch, als je zo'n zebra ziet, dan denk je, wauw, wat prachtig. Als je zo'n panter ziet, of een leeuw, of die prachtige vogels. Weet je, en kijk, als je gelooft dat als een zo'n mooie kunstwerk van de nachtwacht zomaar zelf ontstaan is, is precies zo onmogelijk is het dat zo'n prachtige dieren allemaal zelf ontstaan zijn. God heeft die zo mooi gemaakt. En God is een God van wonderen. Ja, en goed, het volk van Israël was omsingeld, ze konden nergens naartoe. En dan lezen we in Exodus 14, vers 14, zo'n bijzondere tekst. En vers. En er staat, de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Dat is de belofte van Israël. Dus Israël zit ingeketeld. Die denkt van, wat moeten we doen? En we gaan verloren. De farao zit achter ons. Maar God zegt, de Heer zal voor je strijden. Je hoeft zelf niets te doen. En dan wil ik jullie zeggen, als het gaat om redding, als het gaat om verlossing, dan is het 100% God die redt. 0% mens. 100% God, 0% mens. God is het die redt. Jezus heeft redding beschikbaar gesteld voor iedereen, voor elk mens, voor alle mensen. God houdt van de hele mensheid, van iedereen. En hij heeft redding beschikbaar gesteld voor iedereen. Dus, en wat moet je daarvoor doen? Je hoeft er niks voor te doen, want Jezus heeft het werk, hè, dat is die day 2000 jaar geleden, heeft Jezus alles al gedaan voor jou. Hij heeft met zonde schuld afgerekend, hij heeft met de dood afgerekend. Dus hij geeft leven. Het enige wat je mag doen is geloven in Jezus Christus. Dus het gaat je echt, de Heer zal voor je strijden, je hoeft niets te doen. Redding is een geschenk van God. Denk ook aan een kindje dat geadopteerd wordt. Het kind hoeft juridisch, administratief, financieel, logistiek helemaal niks te doen. En een babytje zelf hoeft nog ineens ja te zeggen. Maar als het een klein kind is, die hoeft verder niks te doen, hoeft alleen te zeggen, ja, ik ga met die adoptieouders mee. Zo wordt ook jij een kind van God. Het werk heeft Jezus allemaal al gedaan voor jou. Redding, jij hoeft niet op een lange ladder omhoog te klimmen naar de hemel om jouw zaligheid te bereiken. Je moet regels te volgen, wetten na te leven, alles. Nee, Jezus heeft het al voor jou gedaan. Redding is echt passief. Het is eigenlijk bijna te makkelijk voor woorden. Jezus heeft redding beschikbaar gesteld aan iedereen. Je hoeft alleen maar te geloven in hem. De Heer zal voor je strijden. Je hoeft zelfs niets te doen. Andere vergelijking ook. Het is vandaag een bevrijdingsdag. Nederland kon zichzelf niet bevrijden. En we waren binnen een week, waren we bezet van de nazi's. En we konden onszelf niet bevrijden. We hadden wat verzet, we probeerden wat. Maar zelf konden we ons onmogelijk bevrijden. Er kwam verlossing van buitenaf. En zo kan jij jezelf ook niet redden. Een mens is niet in staat zichzelf te redden. Verlossing niet zelf, kan je niet zelf halen. Het is een geschenk van God. Ontvang het. Ontvang het. De redding wordt jou aangeboden. Jezus is de redder. Wij zijn niet gered door werken, maar door geloof. Door genade en geloof. De Heer zal voor je strijden. U hoeft zelf niets te doen. Maar goed, dan sta je daar, vrijgekomen. Je staat daar voor de zee, achter jou het leger van Farao. En je denkt, hoe ben ik in zo'n situatie terechtgekomen? En ik heb goed nieuws voor jou. God gaat een weg voor jouw banen. God maakt een weg voor jou waar er geen weg is. God is in staat het onmogelijke mogelijk te maken. En hier zie je dat Mozes, in het verhaal is Mozes een beeld van Jezus. En Mozes die heft zijn staf omhoog, zodat de zee zich in tweeën splijt. Ik weet niet hoe hoog de zee was. En we weten, er zijn verschillende theorieën waar dat precies was. Er zijn ook heel wat artefacten van leger, dingen van paard en wagens gevonden. Dus er zijn verschillende theorieën waar dit wonder gebeurd is. Maar feit is dat het gebeurd is en dat dit volk vrij kwam en dwars door de zee over droog land kwam. En dat vind ik zo mooi, dat God zal afrekenen met jouw belagers, met jouw vijanden, jouw martelaars, jouw kwaalgeesten. En je mag zo de vrijheid inlopen. En je verlaat Egypte alleen door het water te gaan. En zijn er dan geen zorgen meer als je je laat dopen? Is dan alles heel makkelijk geworden aan de andere kant van de Rode Zee? Er zijn twee belangrijke dingen die gebeurd zijn na de doop. De Heilige Geest is in jou. Je bent een kind van God. Je bent nooit meer alleen. En ten tweede, God belooft je dat jij veilig aan zal komen in het beloofde land. Zullen er nog strijd zijn? Absoluut. Maar je hebt definitief afgerekend met het verleden. Nou, laten we kijken hoe in de Bijbel wat daar staat over hoe God de zee spleet. Dit vind ik toch wel spectaculair. 14 vers 19. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. De engel ging altijd vooruit om de weg te wijzen, maar nu ging de engel achter hen staan. En dan staat hier ook die wolkkolom. Hè? En die 40 jaar was die wolkkolom ook met de Joden. De hele tijd dat ze in de woestijn waren. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op. Zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis en aan de andere kant verlichtte de vuurzeil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Wat een prachtig beeld vind ik dit van hoe God zijn gemeente, de gemeenschap beschermt. Tussen die wolkkolom. Tussen ons en de boze en de duistere machten is die engel van God die ons beschermt. En zo is ook de gemeente van God beschermd met een wolkkolom. En misschien is het nacht in jouw leven, is het duisternis in de wereld. Maar voor ons is het, wat er buiten ook gebeurt, voor jou is het dag. God schijnt in de diepste situaties, in de diepste duisternis van jou, schijnt God met zijn licht. En hij brengt verlichting in jouw verdrukking. Als de vijand achter je is en het water voor jou, dan is God al bezig om jou een uitweg te geven. God is al bezig. Vertrouw op hem. God is bezig. Exodus 14 vers 21. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land, het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land. Rechts en links van hen rees water op als een muur. En wat een prachtig beeld, hè? Het water rees als een muur en ze konden zo door droog land lopen. Het onmogelijke werd mogelijk. Tegen alle natuurwetten in. Niemand had zich dat voor kunnen stellen. De zee spleet in twee. En Mozes hefte zijn armen op en een oostenwind kwam. Een wind van het oosten. Nou, ze stonden naar het oosten te kijken. En later in het lied van Mirjam, moet jullie thuis even lezen. Prachtig lied, schreef zij. En het was een loflied. En toen, want wat wij vanochtend gelezen hebben is geschiedenis. Dat is hoe het gebeurd is. En later wordt daarover gezongen hoe, en dat wordt een beetje meer verbloemd, wordt heel mooi ook nog geschreven hoe dat dan was. En Mirjam omschrijft het als dat de wind als de adem van de neus van God uitgeblazen werd. En in de Bijbel is dat ook het woord voor. En de adem van de neus is een beetje als de toren van God, dat God boos is. Nee, dat zo als dus een stier is ook boos als hij door zijn neus ademt. Maar God was boos. En niet op zijn volk, maar over dat zijn volk als slaven behandeld werden. Want God is een God van rechtvaardigheid. En God, soms duurt het een beetje, maar God brengt recht en gerechtigheid. En dat, God is een God van God is een God van liefde. En kunnen we duizenden preken overhouden. Maar God is ook een God van recht en gerechtigheid. En hij was boos over de onderdrukkers. En nu moet je voorstellen, jij staat voor de zee en de vijand is achter je. En een gigantische stormwind komt uit het oosten. Dus die kwam op Israël af. En zo staat het, de wind kwam uit het oosten. Zij stonden, ze keken naar het oosten, het water was in het oostelijk van hun. En de wind komt recht op hun af en spleet zo de zee. En ik vind dat een heel bijzonder beeld. Want als God bezig is, als God dingen doet, kan dat best wel heftig zijn. Dan denk ik van, wow, wat gebeurt er nu? Een wind, Gods adem, Gods storm komt zo op je af. Wat gebeurt hier? En ik denk dat als je al wat langer christen bent, dan weet je dat als God bezig is, dat kan soms heel heftig zijn. Want ook altijd als een engel verschijnt in de Bijbel, moet hij altijd zeggen, vrees niet, wees niet bang. Alleen het zien al van een engel is van wow, een machtige verschijning. Zo'n strijder van God komt opeens en dan moet hij altijd zeggen, wees niet bevreesd. Want alleen al hoe hij uitziet is zo indrukwekkend. God is zo machtig, God is zo verschrikkelijk groot. Adembenemend. Ja, God is een God van liefde, maar hij is adembenemend. Weet je wat adembenemend is? Wow, je neemt bijna je adem weg, dat je echt in verbazing bent. Iedereen die een ontmoeting had met God, die waren helemaal verbaasd over de grootheid van God. En daarom zijn we zo blij dat God mens werd. En Jezus is God die mens werd. En dat wij God mogen zien als mens ook. Want hoe zouden wij voor God kunnen staan? En als die storm zo op hun afkomt, dan ik denk dat zij echt dachten van we zullen vergaan, hoe overleven we dit? Maar dit was juist hun redding. God baant een weg. God geeft redding. En wees niet bang als het stormt in jouw leven. Ik wil jullie dit echt meegeven. Wees niet bang als het stormt in jouw leven, want redding is nabij. En dan denk je, ja, maar die storm komt recht op mij af. Het komt echt zo op me af. Wees niet, redding is nabij. Het onmogelijke staat te gebeuren. De zee splijt zich in tweeën en je kan zo door het water lopen. Maar dan gebeurt er iets aparts. De Egyptenaren, het leger, die ziet die opening en die denkt, we gaan er achteraan om onze slaven te halen. En die opening, die uitweg die God gegeven had voor de Israëlieten, ze vertrekken, maar het leger gaat er achteraan. Nou ja, ik denk dat velen van ons ook zoiets meegemaakt hebben. We denken, wat is dat nu? Hoe kan dat nou weer? God geeft mij een uitweg. Eindelijk is er een uitweg. De zee splijt, ik loop weg. En dan komt de vijand achter mij aan. Ik dacht dat ik nu gered zou zijn. Ik dacht dat het nu voorbij zou zijn. Ik dacht dat die ellende voorbij, maar die ellende blijft mij achtervolgen. Geen paniek, God is nog niet klaar. God was nog niet klaar. Want toen de Israëlieten door de zee getrokken was, toen verhief Mozes zijn staf weer omhoog en die zeemuren die stortten in en de slavendrijver, de beulen, de bullies, de kwaalgeesten, al die ellendelingen die kwamen om in het water. Free at last, vrijheid, afgerekend en jij bent er doorheen gegaan. Prijs de Heer. En dat is wat God voor jou wil doen. Of voor heel veel hebben getuigenis. Ik denk als ze de microfoon zouden rond laten gaan. Zei, dat heeft God voor mij gedaan. Absoluut. God heeft dat voor mij gedaan. Nou, voor alle duidelijkheid. Wij vechten niet tegen vlees en bloed. Onze strijd is niet tegen mensen. Efeetjes 6 vers 12. We hopen niet dat mensen omkomen. Nee, absoluut niet. Efeetjes 6 vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Maar tegen hemelse vorsten. De heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Daar vechten wij tegen. En daar wil God jou overwinning voor geven. Tegen hen strijden. En God zal jou overwinning geven daarvan. Dus dat jouw kwaalgeest, dat ophoudt in de naam van Jezus. En dan zien we hoe het afloopt in Exodus 14 vers 30. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen, En dat waren hun... Dat waren de slavendrijvers. Jarenlang werden ze geboeid en moesten hard werken en zweepslagen en alles. En opeens zien ze hun slavendrijvers daar liggen. En het tot hun doordrang hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Amen. Vandaag is het bevrijdingsdag. Waar Nederland viert dat ze bevrijd werden van de nazi's. Laat dit jouw bevrijdingsdag zijn. Laat vandaag jouw bevrijdingsdag zijn, waar jij mag weten van, vandaag is de dag, op 5 mei heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. 5 mei heb ik gezegd, Jezus, ik geloof in u, ik wil u navolgen. Rafael, kan je naar voren komen? De hele band mag naar voren komen. We gaan zo meteen avondmaal vieren. Maar ik wil jullie... Ik wil je zeggen, je kan echt werkelijk vrij worden. Jij kan vrij zijn en een bevrijdingsdag echt meemaken als jij gelooft in Jezus Christus. Want hij wil je veel meer vrijmaken van uiterlijke dingen. Hij wil jou redden. Ik wil die tekst uit Jesaja 43 vers 19 nog een keer lezen waarmee ik begonnen ben. En die belofte voor jou, die staat. Dit is een belofte voor jou. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. God maakt een weg voor jou. En zoals Martin Luther King zei, free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Laat dat jouw gebed zijn, dat je mag weten, jij bent vrij. Je bent vrij, geen ketenen meer. Amen. Amen. Jullie mogen blijven zitten en ik wil een gebed bidden. En bid gewoon met mij mee. Halleluja. En weet je, je mag zelf praten met God. Je mag alles vertellen aan God. God luistert. God is die almachtige God. Groot en almachtig, maar hij is ook een liefhebbende God. En het meeste wat hij wil is een relatie met jou. Hij wil contact met jou hebben. En als jij zegt van, ja, ik wil in God geloven. Ik wil mijn leven aan de Heer Jezus geven. Ik vraag of iedereen zijn ogen dicht doet en zijn hoofd buigt en gaat bidden. En als jij zegt van, ja, ik wil vandaag op bevrijdingsdag mijn leven aan de Heer geven. Wil je dan kort even je hand omhoog doen en dan wil ik voor jou bidden. Dan wil ik jou bidden. Amen. Dank je. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Dank je. Dank je. Prijs de Heer. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik wil een algemeen gebed bidden. En jullie kunnen allemaal meebidden. Het gebed er. Het is het gebed van overgave aan de Heer. Als je daartoe bereid bent, kan je het met mij meebidden. Maar ik wil gewoon vragen of de hele gemeente ook, als jij al christen bent, wil je dat hardop met mij meebidden? En dan mogen we dat allemaal aan de Heer. Want het is goed om dat af en toe te doen. Aan de Heer. En gewoon in gebed uitspreken dat jij Jezus wil navolgen. Heere Jezus, ik heb u nodig. Ik kan mijzelf niet redden. Ik erken dat ik een redder nodig heb. Ik neem uw vergeving aan. Al mijn zonden heeft u vergeven. Heer Jezus, ik belijd u als Heer. Ik wil u navolgen. De wereld achter mij, het kruis voor mij, en ik aanvaard uw leven, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Ontvang, als jij dit uitgesproken hebt in de geloof, dan ben jij nu een kind van God. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Je hebt leven ontvangen. En je hebt broers en zussen gekregen. Heer, we willen graag met jou praten. Kom later naar ons naar voren. We willen vertellen wat we de volgende stappen je uitleggen. Maar God is groot. God is goed. We gaan een heerlijk lied met elkaar zingen. En dan gaan we ook het avondmaal met elkaar vieren. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus.